En dan hebben ze ook nog heel sneaky, hebben ze de naam veranderd naar niet Roomboter, maar Roombeter.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Horen, Zien en Praten. Met vandaag te gast Sharon de Graaf. Sharon is natuurkundig geneeskundige. Zeg ik dat een beetje goed, Sharon?
Ja, jawel, je zit in de goede richting. Ik ben ortomoleculair therapeut met de verdieping in als braincue-therapeut. Okay. Dus alles wat het brein aangaat, daar ben ik in gespecialiseerd. En daar ga ik vandaag iets over vertellen in relatie tot voeding en stress.
Gaaf. Vertel eens wat over je achtergrond. Want dat op een dag word je wakker en dan besluit je om dat te gaan doen. Wat is de reis die daaraan vast zit dat je dit bent gaan doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb 10 jaar een banketbakkerij gehad. Dat is natuurlijk totaal iets anders.
Ja.
Ik ging van suiker naar suikervrij, een suikervrij leven.
Mm-hmm.
En dat is uiteindelijk ook mijn redding geweest. Dus ja. Ook ik heb helaas de klappen van de zweep moeten ervaren aangaande stress en burn-out met een groot bedrijf. En eigenlijk op een verplichte manier rustig aan moeten doen.
Mm-hmm.
En daardoor het roer omgegooid.
Ja.
Ik had zoveel baat bij natuurgeneeskundige behandelingen. Dus bij andere therapeuten en homeopaten. En ik dacht, als voeding mij al zo goed kan laten voelen en zo snel kan laten herstellen, dan is er iets dat ik wat niet iedereen weet. Mm-hmm. En ik wil echt het fijne van weten.
Ja.
Dus ik ben me echt gaan verdiepen. Ik ben gaan lezen. Ik ben studies gaan volgen. Eigenlijk eerst voor mezelf. Want ik dacht, ja, als ik mezelf kan helpen, dan wil ik eventueel nog over nadenken om andere mensen te kunnen helpen. Maar dat ging eigenlijk zo rap, zo snel. En ik heb echt mijn hart aan verloren aan dit vak.
Ja.
En het is zo ontzettend leuk om mensen met hele eenvoudige tools en middelen en alles wat je eigenlijk voorhanden hebt, wat de natuur ons geeft, kun je eigenlijk al van je klachten afkomen en gewoon een heel fijner leven en een veel relaxer leven hebben. En toen zo heb ik besloten om een paar jaar geleden dus mijn praktijk te starten als therapeut.
Dat is een grote stap van een suikerbom provider naar gezonde voeding. Hè?
Ik zou je vertellen, het is misschien heel grappig. Misschien, ik heb dus 10 jaar de banketbakkerij gehad. En de naam was Tante Suiker.
Ja, bekende naam in Hilversum, geloof ik. Jij deed ook iets met de studio's daar.
Ja, ik heb veel gedaan met media. Suiker. Ik zeg altijd suiker stroomde door mijn aderen.
Mm-hmm.
En het is altijd nog een beetje ongemakkelijk, hoor. Als ik mensen tegenkom, zeggen ze, je bent toch Tante Suiker? Ik denk, oei, hoe moet ik dit vertellen? Dat ik het al heel lang niet ben. Ja, en het is een fijn tijdperk geweest. Je leert ervan. Het was fantastisch. Maar het is ook leuk om nu Tante Suikervrij te zijn. En om mensen ook te kunnen helpen met leuke recepten die ook op een verantwoorde manier kunnen met veel minder suikers. En natuurlijk eet ik nog steeds een taartje af en toe. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik zeg altijd 80-20%. Dus het leven hoeft niet per se straf te zijn. Maar het is wel noodzakelijk, zeker bij stress, om je voeding echt drastisch aan te pakken.
Ja. Want we hadden vorige week, hadden we Hilbrand Bos.
Ja.
En Hilbrand had het natuurlijk ook over stress.
Ja.
Hoe beïnvloedt stress precies het spijsverteringskanaal? Het proces, want dat noemen ze geloof ik van mond tot de darmen.
Nou,
hoe ziet dat proces eruit?
Ja, goed dat je dat vraagt. In de natuurgeneeskunde zeggen we van mond tot kont. Dat rijmt ook zo lekker, dat werkt zo lekker. Stress is echt funest voor ons heel spijsverteringssysteem. Het begint eigenlijk al bij maagzuur. Eigenlijk begint het al bij de stap ervoor, voeding, eten.
Ja.
Als je gestrest bent, een burn-out hebt, trauma of gewoon het gevoel van opgejaagd zijn, dan heb je niet het idee dat je 's ochtends wakker wordt en denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker gezond een wortel eten. Dus je eet niet of je eet slecht. Dat is al eenzijdig een probleem.
Mm-hmm.
En het tweede belangrijkste probleem is dat stress een hele negatieve invloed heeft op ons maagzuur. Dus op onze maag voornamelijk.
Ja.
Dus de meeste mensen die stress hebben of stress ervaren, die hebben ook echt maagzuurklachten.
Ja. Vroeger nam je een rennie, want wrijven hielp dan niet. Hè? Was dan de slogan?
Oh my god, ja, dat is inderdaad een dingetje.
Ja,
rennie. Oh, ik krijg letterlijk een beetje rode vlekken van mijn nek. Niet doen, rennie, dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Dus het blust het tijdelijk af, maar uiteindelijk vererger je de klachten. Het probleem met maagzuur is dat je niet een teveel aan maagzuur hebt.
Mm-hmm.
Dus als je maagzuurklachten hebt, je hebt pijn op je borstgebied, soms je schouder, refluxklachten, branderig gevoel, gewoon krampen, pijn. En je gaat naar de huisarts, zegt hij, nou, je hebt een maaszuurprobleem, te veel maaszuur. En hier heb je maaszuurremmers, ja, net als de Rennie.
Ja.
Waar het eigenlijk misgaat, is dat we juist te weinig maaszuur hebben. Dus die maaszuurremmers, die blokkeren het beetje maaszuur wat je al hebt. En maaszuur is, het klinkt als een heel saai onderwerp, maaszuur. Maar maaszuur, daar begint de spijsvertering mee.
Ja. Want wat zijn de meest voorkomende spijsverteringsklachten die mensen gevaren ervaren als het gevolg van stress? Is dat alleen maar maagzuur of komen daar nog meer dingen bij kijken?
Nee, absoluut. Het begint met maagzuur, want maagzuur is belangrijk om de vertering van het voedsel optimaal te krijgen.
Mm-hmm.
Als het voedsel niet goed verteerd wordt, dan kan het niet verder de juiste stappen doorlopen in onze darmen.
Mm-hmm.
Dus ik geef een voorbeeld van iemand die heel veel stress heeft. Die heeft een veel te lage maaszuurproductie. Nou, deze maaszuurproductie die zorgt ervoor dat de voeding niet helemaal goed verteerd kan worden. Dus maaszuur is bedoeld om wat we gegeten hebben, om er een brei van te maken. Mm-hmm. En uit die brei worden de drie belangrijke zaken gesplitst. We noemen dat de macro's. Dus de koolhydraten, de eiwitten en de vetten.
Mm-hmm.
En als die gesplit zijn, dan pas kan het lichaam de micronutriënten opnemen. Dus de vitamine en de mineralen.
Ja.
En voordat die gesplitst wordt, moet maaszuur alles eerst echt goed tot een brei maken. En als dat niet gebeurt, heb je nog stukken voeding in je
maag. Die niet verteerd zijn. Ja.
En de volgende stap is dat hij hem eigenlijk dumpt naar de darmen. Maar voordat dat gebeurt, heb je nog twee belangrijke spijsverteringsorganen. Dat zijn de lever en de alvleesklier.
Mm-hmm.
Nou, de lever die produceert gal en de galblaas die slaat het op. Nou, mm-hmm. Mensen zonder galblaas die kunnen ook prima door het leven. Maar die zullen iets meer klachten hebben bij stress.
Ja.
Want de lever moet dan meteen vanuit, of de gal moet vanuit de lever gelijk weer in die breien gespoten worden. En van daaruit zorgt gal ervoor dat hij de vetten van de massa eigenlijk uit elkaar haalt.
Mm-hmm.
En de alvleesklier, die is verantwoordelijk voor de eiwitten. Dus die gaan de eiwitten scheiden van die brei, van die massa.
Ja.
En in de darm heb je dan ook een enzym, dus een spijsverteringsenzym. En die zorgt ervoor dat de koolhydraten, oftewel de suikers, want koolhydraten is gewoon een ander woord voor suikers, dat die gesplitst wordt. Dus dat je die drie hebt.
Mm-hmm.
En pas dan kan het goed opgenomen worden door de darm. En als je stress hebt, loopt dat systeem niet goed. Want nee, die brei is gewoon niet goed verteerd door een tekort aan maagzuur.
Nee, want kun je uitleggen hoe, ik geloof dat ze dat de vecht- of vlugreactie noemen.
Ja.
Dat is hieraan verbonden. Hè? Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, absoluut. Het is leuk dat je dat vraagt. Omdat mensen heel vaak de verbanden niet zien. Dus,
nee.
Sterker nog, mensen weten niet eens dat ze stress hebben. En wat is stress nou inderdaad precies? Nou, er zijn mensen hier aan tafel geweest die hebben het heel mooi kunnen uitleggen. Fight or flight response. Vanuit de natuurgeneeskunde, helemaal ortomoleculaire therapie, dus geneeskunde, onze visie, kijken we naar hoe de oermens heeft geleefd.
Mm-hmm.
En de oermens, die had ook stress, maar op een heel andere manier. Dus waar de stresshormonen, waar de stressrespons vandaan komt, is dat we vroeger serieus moesten gaan jagen.
Ja.
Ik bedoel, als we met pijl en boog, of misschien andere apparatuur, geen idee hoor. Ik heb altijd een beetje de Flintstones voor me, ja. Dat idee. En moet je natuurlijk achter wild aan gaan rennen en jagen. Maar in de tussentijd heb je ook nog een tijger die wil hetzelfde prooi als jij, waar je van moet eten. Dus je moet rennen voor je leven, want anders heb je een tijger achter je aan. En als het je lukt om de prooi te vangen, ga je lekker naar huis. En als een caveman zeg je vrouw eten, kook. Hè?
Ja, even lekker primitief.
En maar heeft geen stress meer of zij. Hè? Er is gewoon geen stress. De stress is nodig om te overleven. Maar het moet ook weer snel afgebroken worden door het lichaam. En het probleem tegenwoordig is dat die tijger die achter ons aanrent niet meer een fysieke tijger is, maar verschillende aspecten. Denk aan een slecht huwelijk. Ik heb cliënten waarvan ik denk van ja, hoe moet ik deze dame vertellen dat ze naast een tijger slaapt? Dus we hebben eigenlijk een chronische stress. Een puberkind. Bijvoorbeeld waar je handen aan vol hebt. De hypotheek die betaald moet worden. Als je baan kwijtraakt. Dan heb ik het nog niet gehad over de maatschappelijke druk. Nee. Of wat er nog meer wordt bedacht. Wat ons als volk wordt opgelegd. Mm-hmm. Dat is gewoon heel veel. Dus stress. Tegenwoordig hebben we zoveel chronische stress. Dus we hebben die chronische tijger achter ons aanlopen. En als dat gebeurt, heeft dat een heel negatief effect op ons lichaam. Maar ook op ons spijsverteringssysteem.
Ja.
Nou.
Om even daarop in te haken. Hè? Welke rol kan voeding spelen in het verergeren, of juist het verbeteren, van dat spijsversteringsproces? Waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor soort voedsel?
Ja, dat is hele goeie. Voordat ik daar eigenlijk goed antwoord op kan geven, moet ik even een klein gedeelte nog uitleggen. Dus het maagzuurgedeelte heb ik uitgelegd. Heb ik verteld waar het mis kan gaan. Dus zodat mensen al een idee kunnen hebben van oké, dat zijn de klachten die ik heb. Maagzuur, moet ik even in mijn achterhoofd houden. Op het moment dat dus de brei in de darmen terechtkomt, moet het verteerd worden. Er zitten bloedvaten op de darmen aangesloten. Dus de micronutriënten, de vitamine en mineralen worden uit onze voeding gehaald. Maar dan hebben we het over het gedeelte darmen, right? De darmen die zijn net zo belangrijk als de maag. Hè? Ja. De maag was de eerste stap. Daarna krijg je de darmen. Als de darmen niet optimaal werken, dan kan de maagzuur nog zo goed zijn best hebben gedaan, maar dan hebben we alsnog een opnameprobleem. En dus we noemen dat darmdysbiose. Dus dat betekent dat ons darmmicrobiome niet optimaal is. Mm-hmm. Vaak is er een overgroei van negatieve bacteriën. Denk aan candida-overgroei, parasieten, wormen. Niemand ontwormt zichzelf, dus die hebben ook een grote invloed op ons darmstelsel. Maar het belangrijkste is dat dus in de darmen stofjes worden gemaakt. Dat heet de neurotransmitters. En die zijn cruciaal voor het afbreken van stress.
Ja.
Dus als je verkeerde voeding eet, dan wordt het verkeerd verteerd. Dan raakt niet alleen de maag van slag, maar ook de darmen kunnen daardoor beschadigd raken. En dan kunnen die neurotransmitters eigenlijk niet meer zo goed worden aangemaakt.
Dus eigenlijk zeg jij, een overschot aan maagzuur is vaak niet een oorzaak van veel voorkomende maagklachten. Dat zit ook dus elders.
Ja, zeker. Een tekort aan maagzuur. Maagzuur wordt gemaakt ook door een neurotransmitter, heet acetylcholine. En acetylcholine wordt alleen gemaakt als je ontspannen bent, in een ruststand bent. Ja. Dus als je stress hebt, heb je in een ruststand. Er wordt ook maagzuur verkeerd gemaakt. Dus je kan alle tips die ik zo meteen geef gaan opvolgen. Maar als je nog steeds in de situatie zit dat je niet kan ontspannen, ja, dan moet er toch een interventie plaatsgevonden worden dat je ook uit de situatie wordt gehaald. Want anders blijf je maar chronisch aanstaan.
Dat is, want mensen onderschatten het onderhoud van hun eigen lichaam. Ik had het zojuist al even met je over. Dat je moet het eigenlijk zien als dat je af en toe wel eens de cockpit in gaat. Ja, de Formule 1 race.
Ja, ja.
Wij maken heel veel kilometers op onze voeten. Ja, maar er zijn heel weinig mensen die hun voeten gaan laten repareren. Ja, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Is dat ook een beetje de rode lijn van hoe jij naar het gehele plaatje kijkt? Dus dat we eigenlijk te weinig onderhoud aan ons lichaam plegen en dat het daardoor in verval raakt?
Onder andere. Net wat je zei over de Formule 1 was het best slecht hoor, met de auto's.
Het cockpitverhaal inderdaad.
Het cockpitverhaal, inderdaad. Ik vergelijk het inderdaad als mijn eigen auto. Die breng ik ook iedere jaar om de 2 jaar voor de APK-keuring.
Precies.
En dan maken we ons heel druk over winterbanden, want het moet veilig zijn en remolie. En dan denk ik, wanneer is de laatste keer dat we zo goed voor onszelf hebben gezorgd? Wanneer is de laatste keer dat ik dacht, hoe zou mijn B12-status zijn? Of die spierkramp die ik heb. Zou ik misschien een keertje extra magnesium innemen? Dus we zijn met zoveel dingen bezig, behalve onszelf. En ja, we hebben echt één kans, één lijf op deze aarde.
Komt het ook niet een beetje omdat wij natuurlijk gevoed worden door het narratief? We kennen allemaal de schijf van 5. Om maar eens even wat bij te halen.
Ik moet delen.
Ja, want in hoeverre. Kijk, de schijf van 5 is naar mijn gevoel nu ook een beetje ingericht op basis van woke gedachtegoed. Want we gaan nu heel erg over vegan praten.
Sorry, mijn gezicht gaat weer.
En vlees is natuurlijk uit en boze. Maar ik begrijp juist dat vlees een van de belangrijkste voedingsstoffen is die je kunt nemen.
Absoluut. Weet je, ik zeg altijd: leven is niet zo zwart-wit. Wil je vegetarisch leven? Of wil je een andere manier van leven hanteren wat voor je werkt, wat gezond is? Hou rekening mee dat het allemaal niet 100% perfect is. Dus ben je vegan, vegetarisch, hou rekening mee met het feit dat je bepaalde stoffen tekort kunt komen. En dan is altijd het antwoord, ja, maar B12, dat kunnen we ook halen uit plantaardige stoffen. Mm-hmm. Dat is gewoon niet zo.
Nee.
Maar ik zeg altijd, als je er goed op gaat, wie ben ik om te vertellen wat je moet doen? Mm-hmm. Hou er gewoon rekening mee. Wat me ontzettend stoort, is dat dit inderdaad een bepaald gedachtegoed wordt ons echt opgedrongen.
Ja.
En een klein voorbeeld is het is heel toevallig, het is heel recent. De roomboteraffaire noem ik dat. Mm-hmm. Dat gaat helemaal viral. En ja, voor ons is het natuurlijk hartstikke oud nieuws. We doen niks anders dan onze cliënten vertellen. Het is roomboter en geen margarine. Margarine is
Ja, vertel even in het kort, want waar gaat die affaire precies om? Die was gisteren in de nieuws, maar misschien is het leuk om even aan te halen.
Ja, er zijn bepaalde supermarktketens die hele mooie stickers hebben geplaatst op hun koelgedeelte waar de boter staat. Dus de roomboter en de margarines.
Ja.
En er staat wees geen kudde.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk wees geen koe. Wees niet zoals wees geen kudde en kies niet voor gezonde roomboter, dus van de koeafkomsten, maar kies voor margarine, dus het plantaardige. En dan hebben ze ook nog heel sneaky, hebben ze de naam veranderd naar niet roomboter, maar roombeter. Dus mensen kochten ook per ongeluk die roomboter en thuis denken ze, wat is dit?
Ja.
En ja, daar heb ik nogal een allergie voor. Dat is indoctrinatie, dat is dwang en dat is alles behalve vrije keus. En ja, je merkt het al, het doet iets met me. Omdat mensen ook echt doodziek worden van die margarine.
Mm-hmm.
Dus daar ga ik ook iets over vertellen als ik tips geef over voeding. Mm-hmm. Er zit vol, ja, margarine is letterlijk één moleculaire structuuraanpassing verwijderd van plastic.
Mm-hmm.
Dus het hoort niet in ons lichaam thuis.
Nee.
Ons lichaam kan het ook absoluut niet verteren. We eten ook geen plastic en stenen. Waarom zouden we margarine moeten eten?
Ja. Zo grappig dat je dat zegt trouwens. Over het stukje wat we wel en niet te zien krijgen. Jij zat, jij was heel actief op Facebook. Je had daar een enorme groep aan volgelingen. Ik geloof uit mijn hoofd iets van 15.000 of misschien wel meer.
Ja.
Maar jij kon daar niet meer uit de voeten. Kan je aangeven wat het struikelblok werd daar bij Facebook voor jou?
Ja.
Je hebt het over gezondheid, je hebt het over mensen beter maken.
Ja.
Waarom werd dat niet getolereerd?
Nou, ik werd continu gecensureerd zodra ik het woord gezond al aan het intikken was.
Mm-hmm.
Dus ik moest al creatief zijn met woorden gebruiken. De O moest een nul zijn of een hashtag of iets anders. En ik ben al, het gaat eigenlijk al 4 jaar terug, ik ben al bijna 4 jaar bezig op Facebook, 3,5 jaar, om te bloggen, om te informeren. Het was helemaal niet de bedoeling dat het zo groot en meeslepend zou worden.
Voor de duidelijkheid, hoe heet dat platform wat je hebt?
Ik heb een platform dat heet Health Guru, dat is een community. Ik zat eerst op Facebook, maar ik ben zo gecensureerd en zo geblokkeerd dat ik niet meer het werk kan doen wat ik wilde doen. Dus ik heb zelf geïnvesteerd in een vrijstaand, censuurvrij, autonoom platform waar vrij uitgesproken kan worden over voeding. Maar ook mensen kunnen ook echt een verhaal kwijt. Dus we hebben een team van leuke therapeuten en we geloven iets teruggeven.
Mm-hmm.
Dus we willen mensen informeren. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wist je dat als je met de middelen die je al thuis hebt, of die je bij de boer kunt vinden, of bij de groenteboer, dat je al letterlijk beter kunt gaan voelen?
Ja, want er zijn heel veel, laten we zeggen, huismiddeltjes.
Ja.
Huistuin- en keukenmiddeltjes.
Ja, absoluut.
Die mensen zouden kunnen inzetten. Ja. Eén daarvan is baking soda. Kan je daar wat over vertellen? Wat doet baking soda met ons lichaam?
Ja, nou, het doet veel meer met ons lichaam. Maar de belangrijkste stap, om het in ieder geval klein te houden, want ik kan er 100 uur over praten, bepaalde onderwerpen.
Mm-hmm.
Ik had het net over de maagzuur, het maagzuurprobleem, right? Bij acute maagzuur kan het helpen om een theelepel baking soda in water te drinken.
Dat PHP-waarde weer in balans te brengen?
Nou, eigenlijk blust het af. Rennie is eigenlijk gewoon baking soda. Als je de ingrediënten leest, staat er een natriumcarbonaat, bicarbonaat. Maar dat afblussen is niet goed om het chronisch te doen. Dus als je klachten hebt, moet je het even doen.
Mm-hmm.
Wat ik wil adviseren als tip, als mensen zeggen, maar hoe weet ik dat ik een maagzuurtekort heb, kan je met diezelfde baking soda een test doen.
Ja.
Wat je dus doet, 's ochtends als je wakker wordt, ga je meestal ontbijten.
Mm-hmm.
De meeste mensen maken hun ontbijt zelf. Tegenwoordig is dat nog een probleem, omdat alles al voorverpakt is. Dus ik ga ervan uit dat je eitje gaat bakken of koken, ik zeg maar wat, of havermout maakt. Je gaat bezig zijn met je ontbijt. Tijdens het ontbijten gaan we watertanden. Letterlijk. Het is echt een heel ouderwets woord wat je niet eens meer hoort. In dat watertanden, je speeksel, zit er een stofje dat heet amylase.
Mm-hmm.
Dat slikken we door en dat geeft het seintje aan ons maagzuur van hey, er komt eten eraan, dus je moet zuur worden. Normaal zijn de maagsappen ongeveer rond 7-8 pH, dus alkalisch.
Mm-hmm.
Het is niet de hele dag door zuur, maar het daalt in hele korte tijd naar pH 2. Als je bedenkt dat je accu 1,5 is, dan is het serieus zuur je maagzuur. En dat zorgt ervoor dat je eten gaat verteren. Maar mensen die een maagzuurtekort hebben, dan daalt het niet goed genoeg. Dus als je wilt testen, heb ik optimaal maagzuur. Tijdens het bereiden van je eten neem je een glas water, een theelepel baking soda, dat roer je. Op een lege maag drink je dat. En binnen 2 minuten moet je boeren.
Ja.
De burp.
Dan heb je de test goed doorstaan?
Ja. Ik heb mensen die zeggen, ik heb de hele dag niet geboerd. Dan denk ik, Houston, we got a problem. Dan is er goed werk aan de winkel. Maar aangaande, als je de test niet redt, dus als het iets langer duurt, 10 minuten, een uur of nog langer, dan is het wel belangrijk om het optimaal te houden. Mm. En dat doen we niet met baking soda, dat doen we met biologische appelazijn. Okay. Je hebt zuur nodig om zuur te maken.
Ja.
En dat is de eerste belangrijke stap wat je echt bijna moet doen om te checken en om het gelijk ook aan te pakken.
Check.
Voor de rest van je spijsvertering. Ja.
Want hoe beïnvloedt het buikbrein, want daar hebben we het eigenlijk over toch?
Ja.
De verbinding tussen de darmen en het brein. Hoe werkt zoiets?
Ja. Daarnet had ik al een stukje verteld over die stofjes die in de darmen worden aangemaakt. Die heten dus neurotransmitters.
Mm-hmm.
Dus het is wel belangrijk dat ik een voortrajectje of iets meer informatie daarover geef.
Graag.
Want anders begin ik gelijk in vakjargon en denken mensen
waar heb je het over? Het is al een heel moeilijk onderwerp.
Het is eigenlijk een hele taaie stof.
Ja.
En ik ben geen taai, saai persoon. Tenminste, nee. Dat hoop ik niet. Dus ik probeer het altijd wat bruisend, levendiger en met symbolen, metaforen uit te leggen.
Ja, dan herkennen mensen het ook.
Kunnen mensen het herkennen. Ja. Denken ze, oh, dat is dus het probleem. Want daar gaat het om. Daar zit ik hier voor. Dat mensen hun problemen gaan herkennen.
Tuurlijk.
Erkennen en oplossen.
Mensen horen graag tips van jou. Want ze zijn eigenlijk ontwetend over dit onderwerp.
Ja.
Heel veel.
Ja,
ik
wist het ook niet. Hè? Nee. Ooit. Ik ben eerst omgevallen. En ik denk, oké, dat had gewoon niet gehoeven. Hè? Als iemand zegt, vriendin, leuk tante suiker. Maar misschien moet je niet ontbijten met een red velvet cake. Ja, dan had het had ik hele andere keuzes kunnen maken.
Ja.
En dan was mijn gezondheid ook een stuk minder heftig ernstig geweest. Maar dat tezijde.
Even terug naar het buikbrein verhaal.
Ja. In de darmen worden neurotransmitters gemaakt. Wat zijn neurotransmitters? Nou, iedereen weet wat zenuwen zijn.
Mm-hmm.
Ons hele lichaam hebben we diverse zenuwbanen. Het is een heel groot netwerk van zenuwen. En die zenuwen die communiceren met elkaar.
Ja.
En het is, eigenlijk zijn we echt een geniale computer, right? Maar die zenuwen die communiceren op middels twee manieren. Met een biochemisch stofje.
Mm-hmm.
En die biochemische stofjes die heten neurotransmitters.
Mm-hmm.
En met elektriciteit of frequentie. Maar dat is voor een andere keer.
Mm-hmm.
Die biochemische stofjes die heten dus neurotransmitters. En die zorgen ervoor dat, dat de juiste informatie op de juiste plekken komen. Dus je moet het eigenlijk zien als een...
Het is een vervoersmiddel.
Een vervoersmiddel, of misschien nog makkelijker uitgelegd, een dirigent die een orkest moet leiden.
Mm-hmm.
Die moet er ook voor zorgen dat het ene instrument de juiste toon hanteert. En als hij de juiste, hij doet altijd zo met zijn stokje. Ik heb geen idee, volgens mij is het hartstikke moeilijk.
Zo'n dirigentstokje,
Harry Potter dirigentstokje.
Ja.
En dan zorgt hij ervoor dat er een mooie symfonie ontstaat.
Ja.
Een harmonische symfonie.
Ja.
En dat zorgt dus, dat is het spel van de zenuwen, de neurotransmitters en het symfonie dat eruit komt. Dat zijn de neuronen die in ons brein die weten wat ze doen.
Mm-hmm.
Maar goed, dan denk je brein, buik, hoe dan? Ik vergelijk het altijd met een kluis. Als je een kluis hebt met waardevolle spullen in huis, dan laat je de sleutel er niet in, toch?
Nee, dat is niet handig.
Precies. Nou, ons brein, dat is dus de kluis en de sleutel zijn de neurotransmitters. En die zitten op een andere plek, namelijk de darmen.
Mm-hmm.
En heel geniaal eigenlijk. Maar ja, ik heb net verteld, spijsvertering is het eerste wat naar de Filistijnen gaat als je stress hebt.
Ja.
Dus darmklachten is ook de meest voorkomende klacht. Obstipatie, diarree, overgroei candida, noem maar op, nog veel meer. We noemen het ook wel lekkende darm ontstaat. Dus die neurotransmitters kunnen niet goed aangemaakt worden. Dus de juiste informatie bereikt het brein niet zo goed. En over de neurotransmitters gesproken, nou, dat is inderdaad heel belangrijk. Er zijn ongeveer 50 neurotransmitters, maar die ga ik niet allemaal benoemen, want anders zitten we hier morgen nog. Er zijn wel 5 belangrijke, die heel belangrijk zijn om over te vertellen, zodat mensen weten wat het brein en het buik doet als ze gestrest zijn.
Mm-hmm.
Nou, neem dan serotonine bijvoorbeeld.
Ja.
Serotonine is een stofje die voor 90% in onze darmen wordt aangemaakt en 10% in ons brein. Nou, serotonine kennen de meeste mensen wel. Serotonine staat ook al bekend als knuffelhormoon, happy hormoon. We worden allemaal gelukkig van serotonine.
Chocola toch? Mag ik daar aan koppelen?
Ook. Eigenlijk alles wat je gelukkig maakt. Weet je, als je denkt, dan heb je serotoninair momentje, noemen we dat.
Oh ja.
Alleen, de meeste mensen, waar het echt invloed op heeft, is hoe we ons voelen.
Mm-hmm.
Dus een tekort aan serotonine kan voor depressie zorgen. Dus de meeste mensen die depressief zijn, gaan naar de huisarts. En die zeggen, het gaat niet helemaal lekker, ik voel me depressief, soms zelfs suïcidaal. We hebben hele heftige tijden met de lockdown meegemaakt. Er is 80% meer antidepressiva voorgeschreven dan gemiddeld. Nou, want je gaat naar de arts en die zegt, weet je wat jij mist? Een stofje. Ja. Een stofje in je hersenen. Hij heeft een punt, hij heeft gelijk. Mm-hmm. Het stofje, dat is dus serotonine. Alleen wordt het maar voor 10% in de hersenen gemaakt en 90% in de darmen. Mm. Dus hij geeft ons antidepressiva. Dat is dus een synthetisch stofje die de natuurlijke verloop van serotonine in het lichaam niet meer kan volgen. Dus het lijkt te werken in het begin, maar dan pas komt de ellende. Dus het zal tof zijn als de arts zou zeggen, weet je wat je moet doen? Je voeding aanpassen. Probiotica voor je darmen nemen. Even goed onder de loep, goed nadenken over je leven. Waar sta je nu in je leven? Is dit wat ik wil? Ja. En zo niet, als het niet is, als je alsnog stress hebt waar je niet uit kan, accepteer het.
Ja, want je hebt het even over probiotica. Je hebt ook prebiotica. Hoe zit dat in de balansvorming met die twee? Hoe moet ik dat zien? Wat heb je van beide nodig?
Allebei. Je hebt allebei nodig.
Noem eens een paar voorbeelden die daar aan vastzitten. Wat is pro en wat is pre?
Ja, probiotica is belangrijk, maar probiotica zorgt ervoor dat de goede... Kijk, ik vind goed en slecht altijd hele rare termen. Ja, want het leven is balans, yin en yang. Ja. In ons darmen hebben we bijvoorbeeld ook... hoe je die poepbacteriën die je in vlees vindt... waar iedereen bang voor is, dat zit in ons. We horen daar niet ziek van te worden. Je wordt pas ziek van als je weerstand laag is. Hetzelfde geldt voor virussen en bacteriën en schimmels. Dus we hebben inderdaad negatieve pathogenen... negatieve bacteriën in onze darmen. Maar het hoeft in principe geen probleem te zijn... als de goede bacteriën ook sterk genoeg zijn en in balans zijn. Vaak is het probleem dat we niet gezond leven en stress hebben. En dat gaat ten koste van ons maagzuur. Maagzuur doodt weer pathogenen. Hè? Zie, het is een domino effect. Dus er ontstaat de overgroei aan slechte bacteriën. En dan is het heel belangrijk te weten, wanneer zet je probiotica in? Want die slechte bacteriën gaan er gewoon goed op. Mm-hmm. Als je kunstmest geeft aan planten, dan maakt het niet uit welke plant het is. Die denkt, oh lekker, ik ga groeien.
Ja.
Dus vaak is het voor de mensen heel moeilijk te weten welke probiotica. Dus een therapeut kan het juiste advies geven. Want als je wormen hebt en parasieten, moet je vooral niet aan een probiotica. Maar dan worden ze lintwormen, gaan ze alleen maar groeien. Anacondas worden het zelf. Dus heel erg uitkijken. Maar ik adviseer altijd toch op een natuurlijke manier... het hoeven niet altijd supplementen te zijn.
Nee, want het is ook heel veel gebruikt. Het is ook een beetje een business geworden om heel veel supplementen te pompen.
Ja, klopt. Ben ik helemaal met je eens. En daar heb ik ook een aversie tegen. Want ik zeg altijd dat ze een beroep voor mij moeilijk maken als ik dan wel iets adviseer. Je kan ook prebiotisch eten door bijvoorbeeld te gaan fermenteren met je voeding. Mm-hmm. Ouderwetse zuurkool, het pekelen van groenten... augurken, er is zoveel prebiotische water, kefir, kombucha, kan je brouwen. Ik zit me aan te kijken van waar is het over.
Nou ja, ik ken een aantal van die termen toevallig wel. Ik praat met natuurgeneeskundigen, dus dit hoor ik wel eens meer voorbij komen.
Okay, ja.
En Robert Long, die zong ooit in een liedje, je bent wat je eet en je eet
exact,
wat je bent.
Ja,
dat
exact.
Komt wel heel erg naar voren dit in dit wel, verhaal.
Ja.
In hoeverre qua levensgeluk of levenservaring, een prettige levenservaring, zitten wij aan de verkeerde kant van de streep qua voorzienigheid over het juiste voedsel? Weten we eigenlijk helemaal niks? Of 10%? Of hoe moet ik dat zien? Want als ik jouw verhaal zo hoor, zijn er dus heel veel zaken die wij niet weten.
Klopt.
Waar jij voor gecensureerd wordt, notabene, op Facebook.
Ja.
Hoe moet ik die twee dingen rijmen? Want jij bent er om ons te helpen.
Ja, klopt. Nog meer, ik heb fantastische collega's hoor.
Ja.
Sterker nog, ik ben een newbie. Ik heb collega's die al 40, 60, echt leraren die zo lang in het vak zitten. En ik denk, waarom kennen mensen jou niet? Ja, nee, Facebook is niks voor mij, social media is niks voor mij. Ik zeg, ja, jullie gaan iemand nodig moeten hebben met een hele grote mond.
Tada.
Die lekker schreeuwt naar de mensen. Want dat is echt mijn missie en mijn visie.
Ja.
Om de juiste informatie naar de woonkamer te brengen. Mensen moeten dit weten. Therapeut, leuk en aardig, maar je moet eigenlijk al je eigen therapeut zijn in de wereld waar we in leven. Dus informatie komt niet tot ons.
Nee.
Als een klein voorbeeld is een baby met eczeem. Als je naar de huisarts gaat, krijg je hormoonzalf. Hormoonzalf voor een kleine baby. De lever is amper volgroeid. Mm-hmm. Die moet hormonen gaan afbreken. Terwijl, als een moeder zou stoppen met koemelk geven, met die, ik wil een naam noemen of een merk, maar dat mag niet, dat kan niet. Maar er zijn zat kunstvoeding, wat echt heel slecht is voor baby's. Daar krijgen ze reflux van, je krijgt een huilbaby, buikkrampjes, eczeem. Als je overstapt naar geitenmelk, als borstvoeding niet lukt, dat kan hè, is het probleem opgelost.
Ja.
We hebben ook zelfs speciale probiotica en prebiotica voor baby's. Want die darmen moeten gelijk al op orde. Stel je voor, ik zeg altijd, niemand wordt de ochtend wakker met ik heb stress, ik heb een burn-out. Dit gebeurt al vanaf het moment dat je het levenslicht ziet. Mm-hmm. En dat bouwt op en het wordt erger naarmate we ouder worden. Die klachten, die gaan niet zomaar weg. Die stapelen zich op. Dus je darmmicrobioom is ontzettend belangrijk. En het begint al vanaf baby. Dus het consultatiebureau zou toch een beetje achter hun oren moeten krabben. Met huidklachten komen vanuit de darmen. Wat geef je kind te eten? Vanaf 6 maanden mag een kind vaste voeding. We geven gelijk brood, gelijk gluten. Een huilbaby gluten geven is een verhoogdere kans op ADHD of ADD gerelateerde klachten. En dan krijg je een kind van 10 die druk is in school, die aan de Ritalin moet. Dus we zitten vast in een systeem waarvan eigenlijk al vanaf de beginfase, de zwangerschap, de conceptie, het idee al dat je denkt, ik ben zwanger, ik moet aan de probiotica. Ja. Daar begint het al mee. Ja. Dus ja, de schijf van 5, ja, daar heb ik echt, dat mag ik zo, dat zeg ik ook hardop. Het is ook mijn mening, mijn persoonlijke mening, heb ik een aversie tegen. Omdat, als ik 's ochtends wakker zou worden met een wit broodje met kaas zou eten en een lekkere cappuccino met melk, met koemelk, dan hou ik mijn stress in stand. En als je geen stress hebt, dan krijg je stress. Ga ik je nu al vertellen. Maar dat werkt gewoon negatief op...
Hoe ziet mijn ideale dag eruit? Ik sta op, word wakker en ik begin met het consumeren van vocht, eten. Ja. Kan je ons even meenemen op zo'n reis hoe zo'n ideale dag er dan uitziet?
Ja. Nou, de meeste mensen gaan stuiptrekken, want de meeste mensen hebben gelijk koffie nodig, gelijk een peuk.
Geconditioneerd natuurlijk.
Ik zeg niks. Nee, maar het is ook gewenning en het is stress, want... Als je gaat roken of een koffietje nemen, ondanks de cafeïne zit, dan wordt er ook GABA aangemaakt, de serotonine. Dus we ontspannen ervan. Maar het is ook een beloningseffect van de dopamine die ook vrijkomt. Mm. Want beginnen de dag, als de wekker gaat, worden we wakker met een stofje, een neurotransmitter, die heet glutamaat. Ja. Dus we hebben glutamaat en dopamine nodig om überhaupt hier te kunnen zitten en te kunnen functioneren. Het probleem is dat het niet meer afgeschaald wordt. Weet je nog, die tijger die achter ons rent? Mm-hmm. Dus als we 's ochtends wakker worden, zijn we... We staan ook echt aan.
Ja.
En dat aanstaan kost het lichaam mega veel energie. Dat is roofbouw. Daar gaan we echt aan kapot. Dan krijgen we hele enge ziektes. Sterker nog, het verkort je levensduur. Dus ja, een ideale ochtend is in ieder geval niet je bed uitspringen. En denken, ik ben te laat. Ja, dan kan je het helemaal vergeten.
Zit je al gelijk in de stress?
Nee, zit je gelijk in de stress. Dan kan je gezond eten wat je wil. Maar je spijsvertering zegt, maagzuurprobleem, stress. Ja. Dus zo kan het gaan. Dus... ik ben zeker na 10 jaar bakkerij en slapeloze nachten ben ik geen ochtendmens. Maar ik zet wel 2 uur eerder mijn wekker om rustig wakker te worden. Om niet meer op bed te springen. Mm-hmm. Dat werkt voor mij. Hè. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En wat voeding betreft. Nou, je begint altijd met een glas water.
Als je wakker wordt.
Als je wakker wordt.
Direct. Dan,
direct. Ja.
We hebben... Een beetje als brandstof voor de motor. Dat moet opgestart worden.
Nou ja, het heet breakfast. Breaking the fast. Je hebt 8 uur gevast. Dus je lichaam is 8 uur lang. We slapen. We zijn wel een soort van hersendood eigenlijk. Maar ons lichaam is alsnog aan het werk indirect. Dus ons lymfesysteem, bloedvatensysteem. Dat gebeurt ontzettend veel in onze slaap. En we verliezen ook veel vocht in ons slaap. Dus het eerste wat we nodig hebben is water. Ja. We hebben water nodig... Dat voor ons hersenen ook, van die neurotransmitters. Daarom krijg je dus, als je te veel wijn gedronken hebt, een kater. Mm-hmm. Omdat het weinig vocht is. Dus je brein gaat krimpen, dan krijg je gewoon een klap.
Ja.
Dus vocht is ontzettend belangrijk, 's ochtends al. En vervolgens, je kan ontbijten, maar dat hoeft niet. Ik vind ontbijten ook echt overrated. Als je iemand bent die wil ontbijten, of je hebt kinderen die moeten ontbijten, moet je dat doen.
Want dat vind ik interessant wat je nu zegt. Want er werd ons altijd wijsgemaakt dat het ontbijt een van de belangrijkste maaltijden was van de dag. Naar het Rijk der Fabelen?
Als het aan mij ligt wel.
Waarom?
Nou, de oermens die ging niet eventjes cornflakes pakken of een broodje maken. Die ging op een lege, nuchtere maag, ging je dus jagen. Dus zijn bloedsuikerspiegel was echt perfect. Mm-hmm. Dus er werd nog geen insuline aangemaakt. Dus eigenlijk, je bent in het beste, we noemen dat homeostase. Het beste is in evenwicht als je niet eet, als je nog niet gegeten hebt. En hij ging dus op een lege maag, ging hij jagen en dan pas eten. En dat is fantastisch voor ons vetmetabolisme. Het vindt een proces plaats, het heet autofagie, waar oude zieke cellen worden afgevoerd en nieuwe cellen worden geregenereerd. Dus als mensen zeggen, het is heel duur om gezond te leven, zeg ik, nee, dit is het niet, je moet gewoon stoppen met eten. We eten te veel en te vaak. En het zou mooi zijn als je vanaf 12 uur zou eten, dan begint ons bloedsuikerspiegel te stabiliseren. En als je eet, ik weet niet wie suiker heeft bedacht als voeding. Dus...
Nou, het is ook een belangrijk element voor de hersenen.
Glucose is zeker belangrijk.
Een onderdeel van je hersenen. Ja. Die hebben dat nodig om optimaal te werken. Maar Ik vind het wel opvallend dan inderdaad dat het ontbijt dan overrated is. Want ik heb dan ook het gevoel als ik niet ontbijt, kijk even naar mezelf, dat mijn energie gewoon heel laag is. Hoe deden ze dat vroeger dan met het jagen? Want dat is best wel een klus. Om achter zo'n mammoet aan te rennen met zo'n speer.
Ja.
Krijg ik even een plaatje bij.
Yeah,
maar dan moet je wel energie hebben. Waar haal je die dan vandaan als je niet eet?
Ja, jij drinkt zeker koffie of niet?
Nee, ik drink thee.
En neem je een peukie?
Ja, maar wat later. Ik ben gestopt met koffie, omdat dat mij heel veel trek in sigaretten laat doen krijgen. Dus ik dacht, hey, dat is een trucje.
Ja.
Conditionering, dus ik ga nu thee drinken. Zo lekker vind ik het ook weer niet, koffie. Dus ik rook veel minder, omdat ik thee drink.
Ja. Nou, het probleem zit hem in mensen die, als je niet eet, dan moet je ook echt niet eten. Dus geen koffie, thee mag.
Mm-hmm.
Maar ook niet roken. Ook roken heeft op een lege maag een bepaald negatief effect, ook voor ons maagzuur. En het is een kwestie van wennen. De reden waarom je, als je zou vasten, we noemen dat intermittent fasting.
Mm-hmm.
Als je dat zou doen, duurt het minimaal een week voordat je in het ritme bent. Want je moet eerst afkicken van de suikers. Je lichaam moet letterlijk detoxen en afkicken. Dus het wordt eerst erger voordat het beter wordt. Maar ja, dat is eigenlijk al een teken, een red flag. Van oké, als mijn lichaam zo heftig reageert, hoe komt dat?
Ja.
Daar moeten we moeten meer de vragen stellen, maar waarom dan?
Ja.
En hoe komt dat?
Waarom dan? Hoe komt dat?
Nou, we zijn hartstikke suikerverslaafd met z'n allen. Suiker. Mensen denken altijd, als ik het over suiker heb, dat ze suiker in hun thee doen, in hun koffie doen. Of suiker nuttiger.
Het zit eigenlijk overal in verwerkt. Zelfs in spaghetti zit ook suiker.
Hè? Right. Dus, in theezakjes zit suiker. Maar een boterham is ook suiker. Koolhydraten zijn ook suikers.
Mm-hmm.
Dus wil dat zeggen dat je dat niet meer mag? Dat mag. Maar kies voor trage koolhydraten. Dus kies voor suikers die niet zo snel worden opgenomen in het bloed. Dat je geen piek krijgt.
Mm-hmm.
Als je suikers neemt, denk aan rijst. Kies je voor zilvervliesrijst. Er zit iets meer vezels in. Dus dat zorgt ook weer dat je bloedsuiker, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat zorgt ervoor dat je bloedsuiker niet zo piekt. En daar kan ik wel even. Het is wel een belangrijk stukje, dat pieken van de bloedsuiker. Dat is waar ook de meeste ellende ontstaat. Want iedereen weet, alles wat je eet en drinkt, heeft invloed op ons bloedsuikersysteem. Dus het gaat omhoog of naar beneden. Nou, als je wil eten, gaat het voornamelijk pieken.
Ja.
En de alvleesklier die maakt insuline aan om dat proces te stabiliseren. Dus hoe vaker we eten, hoe vaker insuline wordt aangemaakt. Hoe vaker wij de verkeerde keus maken, zoals een witte boterham, hè, met kaas en margarine. Maar goed. Het zit echt heel goed bij mij.
Roombeter hebben we tegenwoordig, hè?
Echt, ja. Ja, dat is, hoe verzin je dat, hè?
Ja, ja.
Maar goed. Dus hoe vaker insuline wordt aangemaakt, hoe meer insulineresistent je wordt. Er wordt gewoon te veel insuline aangemaakt.
Mm-hmm.
En die moet afgebroken worden door de lever. En de lever die zegt van ja, maar vriendin, ik heb geen tijd om dat te doen. Het is gewoon te veel. Ik moet al die stresshormonen afbreken. Het is overwerkt. En dan gaat de lever dat omzetten in vet. En heel vaak op de taaien.
Mm-hmm.
Dus dan zie je, het eerste wat je ziet ook bij stress is dat ook hele slanke mensen, die krijgen in één keer een buikje.
Mm-hmm.
En dat wordt erger en erger. En dat is dan de eerste fase, noemen we het metaboolsyndroom. En de volgende stap is diabetes type 2. Dus dan is er echt wel.
Dan is er wel wat aan de hand.
Dat is serieus, dat is een rode vlag.
Ja.
Maar het hoeft niet zo ver te komen. Ik denk dat 3/4 van heel Nederland al in de metaboolfase zit. En dat is echt een hele kwalijke zaak. Maar ook kinderen zelfs.
Mm-hmm.
Dus,
door de voeding natuurlijk. Weer.
Door de voeding. Ja. En het belangrijkste is dat insuline is een aan-uitknop voor dopamine.
Ja.
Dus als je een kind 's ochtends al heel veel suikers geeft, ja, wordt het dopaminair. Dus het wordt actief en aanwezig. En dan kan het zijn dat het misschien ook nog eens genetisch, technisch ook nogal aanleg heeft voor druk zijn.
Je krijgt er een mooie titel bij, ADHD.
ADHD.
Farmaceut weer aan het werk. Hè? Dat is een mooi kring.
Ritalin, ja. En dat vind ik kwalijk, want ik behandel ook veel kinderen. En dan maak ik hele mooie voedingsplannen, wat ook haalbaar is voor de ouders.
Mm-hmm.
En een klein voorbeeld is, begin de dag gewoon niet met chocoladepasta op brood.
Nee, dat is niet heel handig, toch?
Ja, en als je nog een leuke combinatie wil, ook nog een fristie of aanmaaklimonade. Ja.
Vergifbom op vergifbom.
Ik vind het lastig. Ik zeg altijd, doe dat later of voor de bij. De basis moet goed zijn. En de basis is koolhydraten, vetten, eiwitten. En een kind helemaal, die heeft heel veel vetten nodig. En eiwitten voor ons brein. Glucose, prima. Geef fruit mee. Fruitsuikers voor het brein, ook prima. Dus Ja, die vetten en die eiwitten moeten echt meer omhoog. En de suikers moeten echt iets meer omhoog.
Want nu zitten we bij de middag. Ik heb mijn ochtendritueel gehad. En eigenlijk eet ik dus niet in de ochtend. Ja. Hè? Om even bij jouw wereldbeeld te blijven van hoe dat zou moeten. Ja. En wat doe ik dan 's middags? Want ik krijg honger. Het is 1 uur en ik heb niet ontbeten. Maar ik heb een hele lage energie.
Ja.
En ik wil energie tanken. Hoe ga ik te werk?
Ja, nou sowieso zal ik eerst een maagzuurtest doen. Want het kan zijn dat je een veel te lage maagzuur hebt. Een gebrek aan maagzuur zorgt er ook voor dat B12 niet goed wordt opgenomen. Dus dan kan je je hele dure biodynamische rundvlees gaan eten.
Mm-hmm.
Maar als je maagzuur niet optimaal is, dan heb je er helemaal niks aan. Dan krijg je dure poep, zeg ik, zonder van het geld. Het was wel lekker, je hebt je maagje gevuld, maar je lichaam heeft er gewoon niks aan gehad.
Je zintuigen verwend, dus, maar voor de rest...
Exact. En we moeten echt eten voor de cellen, hè? Voor de moleculen. Maagzuur is op orde krijgen, aanvullen. En,
maar hoe doe ik dat? Wat eet ik dan in de middag? Wat ga
in de middag,
ik dan,
lekker, wat dacht je van gewoon groenten. Je kan ook gewoon warm eten, hè, in de middag. Iedereen maakt er zo'n ding van. Dat we per se 's avonds heel laat ook nog warm moeten eten.
Ik eet liefst 3 keer per dag warm.
Maar dat is prima, dat is niks mis mee. Het gaat niet om hoeveel, hoe vaak of calorieën. Dat is allemaal onzin. Het gaat om wat je eet, de brandstof.
Okay.
Dus 's middags, als je zo gaat lunchen in de kantine hier. Ik heb al een mooie kantine gezien. Hopelijk mag ik blijven, hint, hint. Wat dacht je van een mooie, goede bak groenten of een salade, maar wel met wat proteïne?
En dat kan zijn?
Vlees, vis, liever geen vleesvervanger, maar als je toch vegetarisch bent, denk aan bonen, zaden, noten, kan ook.
Ja.
Ik ben toch van het glutenvrij, dus hopelijk stappen mensen wat sneller over naar glutenvrije producten. Je kan zelfs pannenkoeken eten, alleen als het maar glutenvrij gemaakt is.
Ja.
Mensen moeten ook leren om toch iets meer mee te gaan nemen. We hoeven niet altijd op straat of ergens iets te kopen. En het maakt niet uit of je wel of niet de financiële middelen voor hebt. Maar als je iets meeneemt, dan ben je veel meer bewust van wat je ook eet. En je hebt het altijd bij de hand.
Mm-hmm.
En dan ga je niet vanuit een hongerig gevoel een verkeerde beslissing nemen.
Nee, want dat is dus wat vaak gebeurt natuurlijk. Hè?
Ja.
Ik heb het zelf ook, dan loop ik in de winkel en heb ik honger. En dan hoor ik zo'n leuk winkelmuziekje en loop ik met mijn karretje.
En dan,
smijt ik al die dingen die in de reclames langskomen. Die ergens worden geprogrammeerd bij mij.
Ja.
Die gooi je dan toch in die kar of zo, op de een of andere manier. En dat is dan ook een soort van gezellig, hè? Want de muziek is juist. En
je hebt nooit trek in een lekkere appel.
Nee.
En je hebt ook geen trek in een wortel. En je gaat niet een bakje hummus pakken. Dat je ook lekker met snacktomaatjes in dippen. Nee, hè?
Is dat voor een groot deel programmering ook?
Het is programmering en ook een voor een gedeelte stiekeme vergiftiging.
Ja.
Dat is wel een hele heftige plesjes. Uitspraak.
Ja.
Nou ja, er zit een stofje, dat is E621, monoglutamaat. En dat werkt verslavend. En dat zit in alles dat voorverpakt is en alles dat snel bereid is.
Mm-hmm.
Het zit in echt heel veel. Zelfs in kipfilet kan het zitten. En dat stofje...
Dat maakt de kip niet aan, neem ik aan.
Nee, absoluut niet. Nee, gelukkig niet. En dat stofje, dat is een exofine. En dat zit heel lang in ons bloed. Kan jaren in ons bloed zitten. Dus je blijft verslaafd aan het stofje.
Mm-hmm.
Weet je, als we honger hebben, denken we gelijk aan patat.
Ja.
Of een pizza. Dus, maar als die exofines uit je bloed zijn, wat dus kan... dan denk je heel anders. Denk je, misschien ga ik wel wat snacktomaatjes eten. Ik ben ook als therapeut absoluut geen heilig hoor. Ik heb ook mijn valkuilen. Maar ja, ik hoef niet gelijk meer... ik denk niet elke dag meer aan taart. Oké, ik heb ook geen bakkerij meer.
Nee.
Maar ik was echt suikerverslaafd.
Ja.
En je gaat gewoon anders denken als je je levensstijl aanpast. Die neuronen, die neurotransmitters die veranderen. De cravings gaan echt weg. En als je... niet meer met kant-en-klare producten gaat werken... of een magnetronmaaltijd... dan vermijd je ook die E621. En dat is wat het werkt als een beloning op ons brein.
Mm-hmm.
Maar ook verslavend.
Ja.
En dat stofje houdt ook nog heel belangrijk stress vast. Stress en trauma vast. Dus als je thuis zit met een burn-out of je hebt stress... ja, dan moet je echt zo onbewerkt mogelijk voedsel gaan eten. En in het begin is het even wennen. Maar ja, weet je, je bent eenmaal zo ver. Je bent omgevallen, dus...
Ja.
Je hebt eigenlijk geen keus.
Ik ga even terug naar de dag.
Ja.
Het is nu middag. Ik heb mijn zalmmootje net gebakken. In roombeter. Het heeft gesmaakt. Ik zit lekker vol. Maar aan het eind van de dag begint mijn maag weer te rommelen. Want ik mis nog, voor mijn gevoel, een maaltijd. Hoe sluit ik zo'n dag het beste af met voeding? Wat brengt rust in mijn maag voordat ik ga slapen? Dat mijn maag rustig en stabiel is. Geen darmklachten of gerommel. Ja. Wat kan ik het beste eten dan?
Ja, weet je, we kunnen best wel veel eten. Het gaat puur, het is per persoon zo verschillend. Dus als je geen klachten hebt, kan je, zeg ik altijd, meer uitstapjes en wat later eten. Ik ben geen fan van laat eten. Eigenlijk zouden we na 6 uur al niet meer moeten eten. Mm-hmm. Heeft te maken met het circadiaans ritme. We hebben gewoon een dag- en nachtritme. En voor 6 uur zou eigenlijk het beste zijn. Maar er zijn mensen met nachtdiensten. Het is wat het is, hè?
Ja.
Dus als je geen klachten hebt met later eten, mag je dat doen. Maar als je merkt dat je slecht slaapt, dat je spijsverteringsklachten hebt, dan zou dat laat eten echt wel een katalysator kunnen zijn. Dus dat even benoemd hebbende. Ik zeg altijd, er zijn bepaalde stoffen die je moet vermijden. Ik werk nooit met lange lijsten. Dit mag je niet, dit mag je wel. Mm-hmm. Er zijn 4 stoffen die je moet vermijden als je eigenlijk preventief ook gezond wil zijn.
Ik hang aan je lippen nu.
Ja. Gaat het komen, hoor. Nou, glutenhoudende producten, koemelkproducten, dus alle zuivel dat van de koe afkomstig is.
Maar dat stond in de schijf van 5. Oh, sorry. Ga door. Volgende punt.
Ja. Geraffineerde suikers, hè? Dus de snelle suikers. En iets dat heet linolzuren of transvetten. Mm-hmm. Roombeter. Ja, dus de linolzuren en de transvetten, die zijn echt funest voor alles, voor ons systeem. Dat werkt mega ontsteking bevorderend, maar niet alleen voor onze darmen, maar ook ons brein. Dus mensen die stress hebben, hè, om even in het onderwerp te blijven. Ik ga ervan uit dat jij geen stress hebt. Maar het is advies wat ik iedereen geef, maar zit je in stress, moet je deze 4 absoluut elimineren.
Ja.
Daarmee kan je al 50% verbetering zien. Dit is echt geen grap. Mensen onderschatten de kracht van voeding. Heb je geen stress en denk je, wat is een manier om gezond te leven? Moet je deze 4 ook elimineren. Mm-hmm. Ja, je moet niks, maar wil je toch klachtvrij door het leven?
Ja.
En iedereen heeft wel wat. Dus iedereen heeft wel iets om aan te werken. Dus of het nou een pukkel op je neus is, hormonale disbalans, brain fog. Die 4, dat zijn de oorzaak van eigenlijk alle westerse ziektes en aandoeningen die we hebben.
Als we dat toch weten met z'n allen, en jij hebt daar een praktijk in, jij verkondigt dat aan mensen, je helpt mensen. Waarom komen we hier niet verder mee? Waarvoor zit daar ergens een stagnatie?
Heel simpel. Gezonde mensen is geen verdienmodel.
Nee, dat is waar. Dan sla je de spijker eigenlijk al op z'n kop, hè?
Ja, de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie. Kijk naar Johnson & Johnson. Ze hebben aandelen in de voedingindustrie en de farmaceutische industrie. Wie houdt wie voor de gek?
Ja.
Dus iemand chronisch aan medicatie helpen. Daar verdien je gewoon meer mee.
Ja.
En nogmaals, ik ben niet tegen medicatie. Ik geef altijd het voorbeeld. Ik heb een jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. Ik moest geopereerd worden in mijn knie. Ik heb een nieuwe kruisband gehad. En toen dacht ik ook van, ja, die morfine is zo slecht. Ik ga het natuurlijk wegpuffen. Ik stierf van de pijn.
Mm-hmm.
Nou, precies, het wegpuffen duurde precies een uur. Ik zeg, vriendin, nurse, waar ben je? Hier met het pompje.
Ja.
Weet je, niemand moet zoveel pijn hebben dat je eronder lijdt. Maar het heeft echt een paar dagen geduurd. En toen ben ik gestopt. Als er iets groeit wat er niet hoort in mijn brein en moet weggesneden worden, alsjeblieft, doe dat.
Ja.
Als je een acute blinde darmontsteking hebt. We hebben de reguliere geneeskunde absoluut nodig. En dat is ook mijn geluid. Ik wil verbinden. Ik wil bruggen bouwen.
Ja.
Ik wil ze uitleggen dat we precies dezelfde medische bronnen hanteren. Dezelfde PubMed-studies. Ik schrijf verwijsbrieven voor mijn cliënten naar hun arts. Dat de arts echt belt soms en terugmailt van, oh my god, ik wist niet dat jullie echt deze kennis hadden. En dan zeg ik, luister vriend. Nee, maar ik zeg, de artsen hebben allemaal de eed afgelegd van Hippocrates. Dat ze mensen zouden helpen. En niet ten gunste van de portemonnee, maar ten gunste
van
het welzijn, van het leven.
Ja.
En wij natuurgeneeskundigen hanteren ook de eed van Hippocrates.
Ja.
En de bekende eed, een gezegde waar we echt bij zweren, is laat voeding je medicijn zijn en medicijn de voeding.
Dat lijkt mij een mooie afsluiter, want we lopen een beetje uit in de tijd. Je hebt heel veel met ons gedeeld. Wij willen meer van jou horen. Hoe kunnen mensen, Sharon, zien en deze tips die je nu even op tafel gooit in recordtijd? Er zijn wel heel veel wijzer geworden, maar er zijn natuurlijk mensen die jou dagelijks...
Het gaat wel heel snel nu.
Waar kunnen we jou vinden?
Nou, ik heb een praktijk in Hilversum, maar ik werk ook online. Ik werk 80% online zelf. Maar het belangrijkste vind ik zit niet eens hier voor mezelf.
Nee.
Natuurlijk kan ik een mooi reclamemomentje gaan houden, maar daar gaat het niet om. Ik heb werk zat. Maar het gaat erom dat de gelijkgestemden zijn als ik die iets terug willen doen.
Uh-huh.
En daarom ben ik ook weg van Facebook, want ik was de censuur echt zat.
Ja.
En dan heb ik een platform, dat heet, die kan je vinden op heldguru.nl. En ja, dat platform, daar heb ik honderden mensen, gelijkgestemde mensen, die voeding ook echt als medicijn willen inzetten. En daar besteed ik heel veel tijd en energie in om mensen uit te leggen. Dit verhaal vertel ik natuurlijk iets uitgebreider, stukjes, segmenten, iets meer in, of tenminste uitgebreid. En er worden recepten gedeeld, mensen kunnen vragen stellen. Eigenlijk kan je niet is te gek.
Nee. Alles qua gezondheid en
nou, maar ook reguliere medicatievragen, voeding, aandoeningen. Ja. En iemand die ook wil ventileren. Als het gaat om gezond welzijn, mentaal en fysiek. Ik noem het ook mijn health tribe. We moeten weer terug naar het dorpse gevoel om elkaar te helpen en te motiveren. Super. Om gezond te blijven.
Ja. Klinkt goed. Als je meer wil weten over Sharon, ga naar www.healthguru.nl uit mijn hoofd. Ja. Daar zit een community aan vast. Die is besloten. Daar kun je censuurvrij met elkaar praten over dit soort zaken. Sharon, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw komst. Ik vond het heel leerzaam. En we gaan jou vast nog een paar keer terugvragen. Want dit is gewoon te veel om in één keer hier neer te leggen. Ja. Maar we houden graag jou in de buurt om de mensen te adviseren. Want ik denk dat het heel erg nodig is om mensen goed te informeren over voeding en wat het met je lichaam doet.
Absoluut, ja.
Dus dank daarvoor.
Ja, jou ook bedankt dat ik hier mocht zitten om verhaal te vertellen, om de mensen te bereiken, de boodschap door te geven. Dat is echt de bedoeling. Dus dank je wel, George.
Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Horen, Zien en Praten met Sharon de Graaf. Ditmaal over gezondheidskwesties, eten en voeding. Wil je de volgende keer ook weer ons zien? Dan zou het fijn zijn als jullie ook eens op onze site kijken hoe jullie ons in leven kunnen houden door een goede donatie. Want dat is heel belangrijk om ons werk voor te zetten. En ja, voor de rest zou ik zeggen tot de volgende keer.